wegens Hitler.
Polen had heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium.
De podcast over Adolf Hitler.
Auch nicht bereit, regulären Soldaten geschossen.
Dictator, alleenheerser. Van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. Ja, we gaan verder waar we gebleven waren. Want we zaten met een enorme cliffhanger nog voor de luisteraars. Hè. Eind 1940, het gaat goed met Duitsland. De oorlog is lekker op stoom gekomen. Het Westen is bezet en onder de voet gelopen. En Engeland staat op het punt van breken. Daar zitten we nu. En ja, hoe zou het verder gaan met onze Adolf? Hè? Daar zitten we eigenlijk wel een beetje
mee. Het is toch spannend.
Het is me toch spannend.
Niemand die het weet.
Ja, ja, precies. Misschien moeten we de laatste aflevering dan alleen voor vrienden van de show doen. Dan weten ze hoe het afloopt. En dan moet je daar vriend voor zijn.
Ja, dat is leuk. En als je dat dan ook wil weten, dan moet je 3 weken wachten of zo.
Zoiets, ja.
Of we verlengen het nog.
Nee, ja, precies. Of we vertellen het dan nooit. Nee, goed, dat gaan we maar niet doen. Dat is even zonder dol om even te noemen dat je ook vriend van de show kan worden. Want dat is ook belangrijk om deze podcast in de lucht te houden. Linkje in de show notes. We gaan gewoon beginnen met waar we altijd beginnen. 1 januari. En dit keer het jaar 1941.
Ja, je ziet in dit jaar toch wel behoorlijk wat overleg plaatsvinden tussen Duitsland en de landen eromheen. Er is natuurlijk sprake van een as, Tokio en Italië ook. Mm-hmm. Dus, maar goed, daar voegen zich ook andere landen aan toe. Dus in januari zie je dat Hitler op de Obersalzberg is. Hij spreekt met de president van Bulgarije, met de president van Roemenië. Dan komt op een gegeven moment Benito Mussolini komt naar Salzburg toe en die wordt dan opgepikt. En dan hebben ze een meeting op de Obersalzberg, dat is in 20 januari. Dus hij is heel internationaal bezig in die maand.
Ja, op dat moment Mussolini nog een beetje aan de macht. Een aflevering of wat geleden hebben we het er ook over gehad hoe fantastisch het afliep met onze Mussolini.
Ja, dat was de laatste keer in 1944, toch?
Ja, precies. Ja,
ook in Salzburg.
Ja, zeker. We gaan dan naar 30 januari, want dan spreekt Adolf Hitler bij de Sportpalast, als ik me niet vergis.
Ja, we hadden het de vorige keer had ik het over dat boek over de totale oorlog. Mm-hmm. En dit was eigenlijk een beetje de traditie in, zeg maar, februari, januari. Dan deed Hitler vaak een toespraak in dat Sportpalast ook wel eens. En Hitler die spreekt dan in februari 1943, spreekt hij niet meer. Dan spreekt Goebbels die toespraak uit over de totale oorlog. En over die 10 vragen waar ik het had, zijn antisemitische opmerkingen die hij daar heel veel pleegt. Maar goed, hier spreekt Hitler dus nog echt in het Sportpalast.
Ja. We hebben dan ook iets wat ik zou gaan voorlezen,
Sjoerd. Oh, ja.
Over. We hebben een foto voor ons eigenlijk. Hè? Een grafsteen van ene Herman Kriebel. En die is van 1941. En we zien daarop ook een stalen SS-helm. Die Herman Kriebel, dat is een van de oude kameraden van onze Hitler. Samen met Hitler was Kriebel namelijk een van de drijvende krachten achter de planning van die putsch van hem, hè? November 1923. Mm-hmm. De laatste geheime voorbereidingen daarvan, die vonden plaats in de flat van Kriebel. En toen de putsch mislukte, toen vluchtte Kriebel naar het Beierse Bos, maar gaf zich over in januari 1924. Hij en Hitler werden elk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Dus dat was de zwaarste straf die hij kreeg toen. Kriebel had trouwens ook enig succes als politicus in de nazi-partijen in de SA. Maar hij verbleekte bij de opkomst van onze Hitler. Uiteindelijk ging hij naar China als militair adviseur van Chiang Kai-shek, als ik het goed zeg. Ja, en de consult-generaal in Shanghai. Nou, toen hij stierf organiseerde Hitler een speciale ceremonie om hem te eren als een strijdmakker. En sinds zijn dood op 65-jarige leeftijd in 1941 staat zijn grafsteen in Aschau, Beieren, versierd met de helm van een nazi-soldaat. Staat die helm er ook nog steeds op, Sjoerd?
Mm-hmm.
Echt waar, dat mag.
Ja.
Nou goed.
Nou ja, daar is ook discussie over.
En daar is natuurlijk best wat discussie over. Hè. Dat zou ik me ook wel voor kunnen stellen. Want in 2020 nam een historica contact op met de gemeente over deze helm. En ze zei dat de helm het hakenkruis droeg. En dat het dus een openbare vertoning was van een illegaal symbool in Duitsland. De gemeente liet het hakenkruis daarna verwijderen. Maar nu weigert de burgemeester de nazihelm van het graf te halen. Het graf is namelijk eigendom van de familie van Kriebel. En ik snap het, hè? Mm-hmm. Je het eraf wil halen. Maar ik heb het bijvoorbeeld ook gezien bij het Olympisch Stadion in Berlijn. Daar hebben ze die bel een beetje vernacheld. Doordat dat hakenkruis, daar hebben ze een vierkantje van gemaakt.
Ja.
En dan denk ik, ja, het is historie. Laat die bel lekker heel AUB.
Ja, daar heb ik ook zo'n grafmonument. Er zijn natuurlijk sowieso... ik ben met een kameraad in München allerlei begraafplaatsen af geweest. Had ik deze geweten, maar had ik deze ook nog even opgezocht. Mm-hmm. Maar goed, je ziet er wel meer. Ernst Reum ligt er bijvoorbeeld. Maar goed, daar zie je alleen de naam. Hè. Daar staan verder geen gekke dingen op. Geen symbolen of zoiets. En ik vind de helm nog wat anders dan dat hakenkruis. Dat hakenkruis eraf is, vind ik, dat is natuurlijk...
Nee, precies, maar de helm zou ik wel laten zien.
Want het is ook verboden, hè. Dus dat was dus 20 februari, wat jij vertelt.
Ja.
Dat is Hitler is daar, zeg maar, bij de ceremonie van de staat voor die Hermann Kriebel. Het is dus een oude vriend. En die vindt plaats in München. Hij is dan op de Obersalzberg, reist daarna ook weer terug naar de Obersalzberg. Maar daar gaat hij op 20 februari daar naartoe.
Ja. Uiteindelijk gaan we ook naar 28 februari. Dat is ook een belangrijke datum.
Ja, dat is heel interessant. En daar heb je ook een stukje over. De Japanse ambassadeur, generaal Oshima, die heeft een ontmoeting met Adolf Hitler op de Berghof.
Mm-hmm.
En nou ja, goed, daar hebben we ook een tekstje over.
Ja.
Want wie was die man nou eigenlijk? En hij was ook heel belangrijk. En dat kun je uitleggen.
Nou goed, op 13 februari 1941 besprak die Oshima met de minister van Buitenlandse Zaken van Ribbentrop de mogelijkheid van een Duits-Japanse oorlog tegen het Britse Rijk en de Verenigde Staten. En ze waren het met elkaar eens dat de tijd rijp was om het Britse Rijk in Azië aan te vallen. Hè? Want moet je even voorstellen, voor de zeker voor de wat jongere luisteraars, 100 jaar geleden was Groot-Brittannië het grootste rijk ter wereld. Op 28 november 1941 kreeg Oshima een gesprek met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. En hij kreeg daar de verzekering van het Derde Rijk dat het de Japanse regering zou steunen in het geval ze een oorlog zouden starten tegen de Verenigde Staten. En dat is de dag dus waarop Hitler de ontmoeting had met hem op de Obersalzberg. Daar bleef het trouwens niet bij. Hij bleef daar in ieder geval niet de hele dag zitten kneuvelen, maar vertrok daarna zelf weer naar Wenen. Dus nou goed, veel tijd maakte hij er niet voor. Het belang van Oshima voor Hitler blijkt uit het feit dat de Amerikaanse ambassadeur in Japan schatte dat het Anti-Comintern-pact voornamelijk het resultaat was van het werk van Oshima. Dat pact was de overeenkomst tussen Duitsland en Japan en daarna ook Italië. Hè? Dus de asmogendheden, zoals wij het ook wel meer kennen. Oshima's fanatieke geloof in de nazi-ideologie was zo groot dat een Amerikaanse journalist schreef dat Oshima meer nazi was dan de nazi's zelf. Nou, dat is wel een compliment, hoor. Poeko.
Zo. Nou, volgens mij was het een Britse journalist of zo, toch? Die dat zei. Dus dat was misschien voor hem geen compliment, maar voor Oshima wel.
Ja, ik heb geen idee. Oshima die bracht trouwens ook bezoek aan het Oostfront en aan de Atlantikwal zelfs. En dan ontmoette Hitler en andere nazi-leiders meer dan regelmatig. Hitlers waardering voor Oshima was zo groot dat Oshima een van de slechts 15 ontvangers was van het Grootkruis van de Orde van de Duitse Adelaar in Goud.
Oeh.
En Hitler reikte de medaille uit naar de aanval op Pearl Harbor van 1941. In zijn toespraak tot Oshima zou Hitler gezegd hebben: je hebt de juiste oorlogsverklaring gegeven. Dat is de enige juiste methode. Als men ziet dat het de ander alleen geïnteresseerd is in afschrikking en niet bereid is om tot een overeenkomst te komen, dan moet men zo hard mogelijk toeslaan en geen tijd verspillen met het verklaren van de oorlog. Zo, nou, die kon hij in zijn zak steken.
Zo, ja, nou, was hij waarschijnlijk trots op dan, hè, als hij die kreeg. We gaan naar 1 maart, dan gaat Hitler die gaat naar Wenen toe. En nou ja, daar is hij dan eigenlijk al, want in februari is hij al weggegaan. En daar is hij niet voor niets, want Bulgarije gaat zich ook aansluiten bij de verschillende bij de drie landen, bij het drie landen pakt.
Het wordt steeds gezelliger.
Het wordt steeds gezelliger. En dat in een dag daarna gaat hij naar links. Ik bedoel, dat is gewoon eigenlijk op de terugweg naar de Obersalzberg. En dan gaat hij even langs bij de Nibelungenbrücke. Dat is de brug die herbouwd wordt door Hitler voor de stad. Daar hebben we het wel eens over gehad. Er zijn herbouwplannen, die hele lijn langs de Donau, die wordt opnieuw opgebouwd. En er komt een vurenmuseum in en er komt van alles en zo. Er is eigenlijk niks gelukt, behalve dan de herbouw van die brug die daar is komen liggen. En die ligt er nog steeds. Daarnaast hebben we nog een industriegebied en er zijn woningen en zo, die zijn daar gebouwd. Maar dat is ook wat er is gebeurd. Het industriegebied is trouwens wel interessant. Daar kun je naartoe. En daar is ook een museumpje. Dus dat is op zich wel interessant. Dat heet de Hermann Göring Werken. Maar goed, ja. Dat zie je in, zeg maar, op 13 maart zie je dat dan ook. Dan gaat namelijk Hitler ook naar die Hermann Göring Werken toe. En dat heet tegenwoordig trouwens Voestalpine. Dan moet je maar eens gaan kijken. Als je daar in de buurt bent, daar is op dat terrein is ook een klein historisch museumpje. En er is ook een museum over het bedrijf zelf. Dat heeft niks met de oorlog te maken. Maar vooral het historische museumpje is wel aardig om even te bekijken. Want dan ben je eigenlijk ook vlakbij de oorspronkelijke gebouwen die daar nog een beetje staan.
Ja. Hij is dan in die maand veel in München en in Wenen. Hij heeft een beetje zijn hoek daar opgezocht. Hè? Mm-hmm. En dan uiteindelijk gaan we ook weer naar april. En dan is hij ook weer in München. Wat is hij daar toch allemaal aan doen, man?
Ja, je slaat het een en ander
over. Oh, sla ik belangrijke zaken over, Sjoerd. Ja, dat is niet denk de bedoeling.
Nee, misschien is dat mijn schuld, omdat ik daar een kruisje voor had moeten zeggen. In maart de 16e en tot de 20e eigenlijk, dan is hij in Berlijn, want dan spreekt hij in het op Helden Gedenkdag. En daar hebben we het steeds wel over, dat als hij daar is, op een gegeven moment stopt dat. Maar hij is hier nu nog, dat is die vroegere dodenherdenking, die dan een heldenherdenking wordt. Nou, dus dat heeft plaatsgevonden. En dan hebben we in maart ook nog dat hij naar München gaat en dat hij weer een heleboel internationale contacten heeft. Dus ik heb er niet zo heel erg veel over te vertellen, maar hij heeft Hongarije, Joegoslavië, die gaan dan op een gegeven moment ook bij dat pact horen. Dus dat is nog wel even aardig om te zeggen. En dan zeg jij, dan gaan we naar april.
Ja.
Inderdaad, eind maart zit hij daar alweer. En dan reist hij vanuit Berlijn uiteindelijk naar München toe. En dat heeft te maken met de operatie Frühlingsstorm. Er moet een land geannexeerd worden, namelijk Joegoslavië. En dat coördineert Hitler vanuit zijn trein. En die wordt voorbij Wenen gereden naar het plaatsje Monichkirchen. En daar, ik weet niet of we het ooit over gehad hebben, maar daar is dan een Führerhauptquartier, staat een hotelletje. Ik ben daar natuurlijk wezen kijken, ook foto's gemaakt. Als Joegoslavië wordt binnengevallen, dan zit hij daar. En als dat dan zo'n beetje begint te lukken, dan aan het eind van april, dan doet hij nog even een toertje door Oostenrijk. Dan is hij in Marburg en Graz en Spitaal aan de Drau, en Villach en Klagenfurt en zo. En dan gaat hij weer terug naar Berlijn.
Ja.
Dus het zijn allemaal wel positieve dingen nog, hè, qua oorlogsvoering.
Hij moet daar zelfs zijn verjaardag vieren, hè, in die periode, want dat doet hij ook in de trein.
Ja, klopt.
Daar hebben we het wel eens over gehad, denk ik, in de special over de trein.
En dan komt Göring volgens mij en dan komen er zijn er wel foto's van gemaakt, inderdaad.
Ja. Hij is op 28 april in ieder geval weer terug. Dan is Hitler, die arriveert eigenlijk op de Anhalter Bahnhof.
Voor onze beroemde plek natuurlijk, hè? Voor de aflevering in Berlijn ook. Hè?
Ja, daar hebben we toen over daar hebben we voorgestaan eigenlijk. Het volgens mij 2 weken terug, als deze online komt er ook over wat, over de Anhalter Bahnhof.
En ik ben daar dan ik ben daar net geweest. Hè,
ja, precies. Ja. Jij bent alweer terug uit Berlijn, hè? Ja. Dat wij dat nu al weten, dat jij daar geweest bent.
Ja, ja.
Um, Op 4 mei dan spreekt Hitler voor de Rijksdag over de Zuidoostveldzug, oftewel de Zuidoostelijke Veldslag.
Ja, dus dan heb je het over waar hij voor in zijn trein naar Oostenrijk is gegaan. Ja. Net zoals de inval in het Westen, doet hij dat in die Krol-opera. Hè? Dus elke keer dat er gesproken wordt over de Rijksdag, dan heb je het over het instituut Rijksdag en niet over het Rijksdaggebouwde.
Nee, dat ligt in puin.
Dat ligt in puin. Nee, dat is in ieder geval niet te gebruiken. En dat laten ze ook verder zo. En de Krol-opera ligt daar tegenover en daar wordt die bijeenkomst gehouden. Klopt.
Ja. Op 10 mei is hij nog even met zijn grote vriend. Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Op 10 mei dan is hij op de Open Salzberg. Zijn grote vriend gaat hij juist eigenlijk vandoor, moet ik het zeggen.
Ja, die is namelijk niet op de Obersalzberg. Rudolf Hess bedoel je, ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat is ook een toestand. Dat is die 10, 11 mei en zo. Dan komt ook op een gegeven moment een adjudant van Hess, die komt er naartoe met een brief van Hess over over die vlucht.
Mm-hmm.
Maar, nou, ja, goed, ja, dat weet jij ook.
Hij stapt in dat vliegtuig, hij stort neer, maar... Ja. Hij landt in. Hij stort neer. In ieder geval, hij komt in Schotland terecht. Er was dat verhaal verteld dat er ineens iemand over een hechtje sprong, hè, bij een jongetje. En dan, dat was dan die Hess, bleek later.
Ja, dat is. Maar dan zit hij al. Dan is hij al lang opgepakt. Dat moet in. Hoe heet het geweest? Dat andere gebied in.
Ja, oké, maar goed. Ik bedoel, er zijn mooie verhalen over.
Ja.
Hess, een beetje een rare fratsel. Daar hebben ze een special over hem gemaakt, geloof ik zelfs. Hè. En dat is eigenlijk gewoon nog een. Ja, die vind ik eigenlijk wel bijzonder zwaar gestraft. Want die was op het juiste moment van tussen.
Ja, ja. En die rare dingen die hij dan doet. Is hij nou werkelijk zijn geheugen kwijt? Is die gek geworden? Was het spel?
Hij zit wel tot het bitterend vast in Spandau, hè?
Ja.
En dat... In 1941 was Hitler geen leuke man. Maar de echt grootschalige vernietiging van Joden moest nog beginnen. De grootste gruwelen van de Tweede Wereldoorlog moesten beginnen. Toen was hij er al niet meer bij. En terwijl Speer en zo, die zaten daar allemaal gezellig bij. Ja. En die hebben dat gewoon overleefd.
Ja, en je hebt alleen iets van 4 punten, kan ik niet zomaar opzommen.
Misdaad tegen menselijkheid, het standhouden van de oorlog, dat soort zaken.
Ja. Hij was er vanaf het begin wel bij. En misschien is hij daarom zo zwaar gestraft, maar niet met de doodstraf, omdat hij dan...
Nee, maar Albert Speer heeft ervoor gezorgd dat de tanks uit de fabrieken bleven.
Ja, bizar. Ja, dat is ook zo. Dus... Ja. Nee, nou, dat is heel apart dat het niet andersom is.
Klopt. Hij hoort dat in ieder geval op 10 mei, 1941.
En dat is die scène ook van dat ze eigenlijk niet op de deur durven te kloppen of zo. Want dan zou Hitler boos worden, weet ik het allemaal. Daar zijn allemaal verhalen over. Het is even een crisis in de keet, zeg maar. Op de Obersalzberg inderdaad, was Hitler toe.
Ja, nou, op 11 mei krijgt hij gezellig nog een afscheidsbrief van onze Hess, van de adjudant van de Hess.
Ja.
En er komt een Franse admiraal op visite, namelijk François Darlan. Mm-hmm. En die komt even koffie drinken, denk ik.
Ja, hij heeft weer even een contactje en zo. Dus dat is,
Vraag me af wat zo'n admiraal nog te vertellen heeft. Want volgens mij was de Franse marine al lang... Die was naar de zeebodem toegestuurd.
Ja, nou ja, goed, weet je. Hij heeft daar... Ja, ik weet eigenlijk niet. Nee, heb ik niet opgezocht.
Nee, dus, jammer.
Laten we naar 21 mei gaan, maar daar hebben we wel weer iets over. Want hij gaat dan naar Hermann Giesler, Hitler. Die gaat naar München en dan gaat hij naar de studio van deze man. Je bent meteen onder de indruk.
Ja.
Hermann Giesler is een kunstenaar. Wat voor gast is dat?
Dan gaan we eens eventjes met elkaar bespreken, inderdaad. Die Hermann Giesler die was namelijk een architect onder het Nationaal Socialisme. Dus dat is ook wel eens gezellig, hè? Dat je dat... Dan had je ook een goede visie op bouwen. Hè?
Maar net als Speer dus.
Ja, maak ik het raam iets vierkanter, nog iets vierkanter of nog iets vierkanter. Nou, allemaal van die gebouwen, denk ik, daar hoef je toch niet zo lang over na te denken. Maar goed, deze Giesler die werd geboren op 2 augustus 1898 in Siegen. En hij stierf op 20 januari 1987, dus hij is best oud geworden, in Düsseldorf. Mm-hmm. Vanaf 1930 werkte die Giesler als zelfstandig architect. En zijn broer Paul Giesler bekleedde de leidinggevende positie in de SA. En was onder andere gauleiter van Opper-Beieren en minister-president van Beieren van 1942 tot 1945. Dus een hoogpief was zijn broer. Daar zal hem geen windeieren leggen. Het nationaal socialisme werd in 1933 voor die Herman Giesler. Die was trouwens toen bouwmeester in Zonthoven. En hij plande onder andere de bouw voor de Ordensburg Zonthoven. Ik moet het even goed zeggen. Dat is een opleidingsgebouw voor de elite van het leger. Hij maakte veel plannen. Werd ook
net
niet
zoiets als Zonthoven is net zoiets als heet het Vogelsang in de Eifel. Dat is ook zo'n gebouw dat waar die elite troepen werden opgeleid, inderdaad. Ja,
een beetje de special forces, zullen we maar zeggen, denk ik. Dat je moet denken. Ja. Hij maakte ook veel plannen. En dat hebben al die architecten een beetje last van gehad in het Derde Rijk. Er werd ook veel niet uitgevoerd. Er was een oorlog of zo, hè? In 1938 benoemde Hitler hem tot professor en algemeen bouwadviseur voor de herinrichting van de hoofdstad van de beweging, namelijk München.
Ja.
Nou, in 1939 werd Weimar opgenomen in de reeks steden van herontwerp. En Giesler kreeg de opdracht om als architect van het Goud Forum de stad te herontwerpen. En hij schijnt er in ieder geval het favoriete hotel van Hitler in de stad te hebben herbouwd. En het hotel bestaat nog en het heet het Hotel Elefant.
Ja.
Elefanten.
Ja.
Ja, elephant, denk ik. Ik denk het Engels. Ja,
elefant.
Elefant, ja. Nou goed. Giesler werd door Hitler gekozen als architect van zijn graftombe. En wij vanwege Hitler vernoemden dat het monument in de vorm van een olifant ontwerpen moest worden.
Dat zou wel gepast zijn, ja.
Precies. Ja. Of kogel. Ik moet trouwens wel zeggen, Hitler was blijkbaar in 1940 al bezig met zijn dood. Maar goed. Giesler werd sinds 1941 opgenomen in de organisatie TOT. Dat was die club die alles bouwde voor de nazi's.
Ik heb trouwens in Duitsland geleerd dat dat TOT is.
TOT.
TOT. Je moet TOT zeggen.
Oké, de organisatie TOT.
Ja. Ik moest ook even wennen, maar ik zei het, heb het tot nu toe waarschijnlijk in heel veel afleveringen verkeerd gezegd. Maar ik probeer het nu goed te doen.
TOT. Nou, we gaan TOT zeggen.
Evert-Jan van Roekel vorige keer, een paar keer terug, die zei het wel direct goed. Dus die wist dat.
Ja, blijkbaar. Ja. Dan blijken wij toch weer de mindere goden te zijn in deze sector.
Absoluut, duidelijk.
Hij was in ieder geval verantwoordelijk voor de bouw van de wapenfabriek van Mühldorfer Hart. En die moest worden gebouwd door concentratiekampgevangenen. Dus ook een gezellige club.
Mm-hmm.
En in augustus 1943 werd hij lid van de Rijksdag. En nou, dat is ook nog fijn, want dan had je niks te vertellen. En in augustus 1944 nam hij Hitler op in de lijst van de... of nam Hitler hem eigenlijk op in de lijst van de 12 belangrijkste beeldende kunstenaars. Waaronder 4 architecten die door Hitler waren geëerd. Nou, gezellig. En Giesler had hoge rangen in de SA. En op 20 april 1945, de verjaardag van de Führer, werd hij door Hitler benoemd tot brigadeleider. Nou, en dat is me toch een geschenk nog op die laatste dagen.
Maar goed, hij had hem hoog zitten. Dus dit
blijkbaar,
is,
ja.
Het staat zomaar even op een lijstje met data en jij knalt er even een zooi uit.
Ja.
Maar ja, je kunt zien dat München ook... München was ook een stad die zou ook helemaal aangepast worden. Daar zijn ook de plannen van. Dat was ook was ooit een hele mooie website met allerlei foto's en van maquettes en zo. Die bestaat niet meer helaas. Dus waarom noem ik het eigenlijk? Maar dat was zo, geloof het. Dat is ook gewoon niks geworden.
Nee. Misschien nog wel even interessant te vertellen, want hij wordt op 20 april dus nog even bevorderd. Wat gebeurt er dan na die oorlog? Want die zit er dan ook bijna aan te komen. Nou, hij stelt geen heldendood in ieder geval op in de strijd om Berlijn. Na het einde van het nationaal socialisme en Nazi-Duitsland werd die Giesler veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Maar op 6 mei 1948 werd zijn straf verminderd tot maar liefst 25 jaar. En Giesler die werd uiteindelijk op 18 oktober 1952 al vrijgelaten en vestigde zich uiteindelijk in Düsseldorf. En waar hij vanaf 1953 als freelance architect en auteur werkte en dus in 1987 overleed. Giesler zag zijn autobiografische geschriften, die beide werden gepubliceerd door rechtsradicale uitgevers, als een toewijding aan het nationaal socialisme en Adolf Hitler.
Tot het graf dus.
Ja, dood tot de dood. Of de trouw tot de dood, ja.
Juni.
Ja.
Juni is de maand dat Hitler naar Obersalzberg gaat. En als hij op de Obersalzberg is, dan gaat hij naar de Brenner. De Brennerpas. En nou ja, goed, dat is de grens tussen Oostenrijk en Italië. En dan ontmoet hij dus Mussolini. En dat heeft te maken met de plannen voor de inval van Rusland. En Dat is het pikante ervan. Hitler vertelt er niets over. Die plannen zijn er, maar hij vertelt het niet aan Mussolini. En nou ja, dan gaat hij daarna ook terug naar de Open Salzburg. Praat hij ook nog met de leider van Kroatië. Pavelić heet hij, geloof ik. Mm-hmm. En gaat hij dan uiteindelijk terug naar München, waar hij ook nog met de Romeinse leider Antonescu spreekt.
Roemeense.
Roemeense, wat zei ik dan?
Romeinse.
Oh ja, dat, nou ja, dat, zoveel macht had hij nou ook weer niet dat hij terug in de tijd kon. Nee, dat is inderdaad niet het geval. En dan, nou ja, op een gegeven moment, op een paar dagen later, aan te tonen dat er inderdaad wat aan de hand was op het gebied van Rusland, dan is het 22 juni en dan is het 's nachts om 3:15, dan valt Duitsland Rusland aan. Operatie Barbarossa is dan begonnen.
Nou, hij zit dan, hij vertrekt uiteindelijk op 13 juni dan, hè, en hij gaat dan naar zijn Wolfschans, hè?
Ja, klopt. Ja. Daar blijft hij dan best wel lang zitten. In feite blijft hij dan, de komende jaren, dan blijft hij heel veel daar in die Wolfschansen, inderdaad. Ja, dat is ook een dat is eigenlijk zijn grootste Führerhauptquartier en waar hij ook het langste heeft gezeten.
Het is ook het meest bekend, hè, door de films en zo.
Maar het was niet favoriet. Hij vond het eigenlijk een klote plek.
Hij zat wel lekker in het bos.
Hij is heerlijk in het bos.
Ja.
Veel muggen. Veel te warm en zo. Een beetje moerasgebied ook. Het was niet... Hij vond het niks.
Nee, ja, goed, als je er niks mee hebt. Maar ja, had hij meer ergens anders moeten leggen, toch? Hij was de baas, dus...
Ja, had hij kunnen doen misschien. Dat weet ik niet.
21 juli is hij daar in ieder geval. Dan gaat hij ook even op bezoek vanaf de Wolfschansen naar Heeresgruppen Noord. Hè? Dan is hij in Malnava, dat is Kosovo. Daar is hij... Ja. Hij brengt nog wat bezoeken ook naar de Heeresgruppe Mitte, dus dat is van de groep Midden. Mm-hmm. En dat doet hij in augustus, aan het begin van augustus. En hij gaat ook nog, daar heeft hij ook nog het zuiden waar hij dan even op visite moet, hè, in augustus.
Ja, hij pakt gewoon mooi die drie slag, ja.
Dan gaat hij ook weer gezellig terug daarna naar de Wolfschans. Dus het belangrijke is, hij staat veel op reis ook om dat leger aan te sturen. En hij was immers de grootste veldheer aller tijden, hè. Dus hij moest wel een beetje vertellen hoe het allemaal moest, hè. Dan komen we op 25 augustus en dan krijgt hij toch visite van een goede vriend op de Wolfschans.
Ja, die ook helemaal had geïnformeerd over wat hij op die juni, die 22e, zou gaan doen. Maar goed, Mussolini was inderdaad niet geïnformeerd. Wist nu natuurlijk wel dat die inval had plaatsgevonden. En hij komt nu op bezoek in de Wolfschansen. En dan gaan ze ook op pad. Dan gaan ze langs bij... Nee, ze gaan in Terespol. Ik weet niet hoe je dat precies uitspreekt. Ze gaan naar Anlage Zuid met Mussolini in Strizov. En ze gaan dus bij die troepen langs. En dat, wat voor Mussolini het interessantste is 28 augustus. Want dan gaat hij namelijk, dan vliegt hij van de Heeresgruppe Zuid, dan is hij in het zuiden, naar Oman. En daar bezoekt hij een Italiaanse divisie, dus die dus wel meestreedt. En dat is dan even het verhaal van augustus, waarin dus blijkt dat Mussolini wel met, ik geloof, 18 man of zo meestreed in de strijd om Rusland. Ik onderdrijf.
Maar dat zijn Italiaanse leger hebben ze meer pech dan plezier van gehad.
Dat schijnt, hè?
Ja. Nou goed.
Hoe zat dat?
Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Dat leger van Italië was echt beroerd. Ze hadden slechte tanks, hadden slechte economie, konden weinig produceren. Beetje vloot wat ze hadden werd verslagen door de Britten al vrij snel in de oorlog. Nou goed, we weten allemaal hoe ze de Duitsers moesten redden in Afrika. Beste luisteraars, het hooikoortseizoen is begonnen. Het spijt mij.
Lekker.
Het komt ook ineens op.
We zitten in de Wolfschans en het gaat mis, hè?
Ja, het gaat meteen mis. Ja. Maar, goed.
Nou ja, genoeg over dat
Italiaanse leger, daar moeten we... Ja, dat Italië verdient wel 3 uitzendingen in een keer. Dus we hebben nog genoeg. Echt, we hoeven nog lang niet te stoppen, Sjoerd.
Dat wordt al lachen om de prestatie van het leger. Ja. Dat is een humoristische aflevering. Ja. Maar we gaan naar september de 24e. Hitler is in Borisov, Smolensk. Zoek het maar op de kaart. En dat is vooral interessant om de combinatie van mannen. Hitler is daar namelijk met Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich en Hans Frank. Mm-hmm. Dus Hans Frank, de man die gaat over Polen, die niet de baas was van het hoekje van Polen waar Auschwitz lag, want dat was gebied van de SS, dus van Heinrich Himmler en Reinhard Heydrich. Dit zijn de essentiële hufters die gaan over Auschwitz, zeg maar.
Ja.
Of in ieder geval de doorvoer naar Auschwitz, Hans Frank, en dat wat daar gebeurt. Ik kon over deze datum weer niet zo heel erg veel vinden, maar ik vind het een interessant gegeven. En ja, dat wilde ik alleen even noemen. Want zeker, dat is deze combinatie van mannen die samen optrekken. Ja, geef mij te denken. We hebben geen schriftelijk bevel, maar wat doen die gasten daar dan? Waar praten ze dan over? Nou goed, het is nog 1941, dus nou ja.
Het moet nog beginnen, de grootschalige vernietiging, ja.
Wij gaan even naar 3 oktober. In Berlijn, dat is een Hitler spreekt daar over tijdens het winterhulpswerk, winterhulpswerkers. En daar hebben we het wel eens vaker over gehad, maar wat dat nou precies is, dat hebben we eigenlijk nooit uitgelegd. Hij gaat dan dezelfde dag weer terug naar de Obersalzberg, naar de Wolfsanse, sorry. Hij is dus even in Berlijn. Doet er een toespraak. En waarom is dat zo belangrijk?
Ja, nou goed, die winterhulpswerken des Deutschen Volkes, hè, dus de winterhulp van het Duitse volk, dan moet ik maar eens even vertellen wat dat was. Nou, dat was een jaarlijkse donatiecampagne om de liefdadigheidswerk te helpen financieren. En ik moet eraan denken, bij mij in de kerk, en hier in de buurt heb je ook nog steeds opening winterwerk. Dat is nog steeds een dingetje wat bestaat.
Ja, het is hier ook een beetje oostelijk.
Ja.
Ja.
Ja, goed. Aanvankelijk was het een noodmaatregel om mensen te steunen tijdens de grote depressie, hè, de grote crisis van de jaren 20. Maar later werd het belangrijke financieringsbron voor de activiteiten in het voordeel van de nazi-families. Donaties waren zogenaamd vrijwillig, maar werden door de Duitse burgers wel betaald, want het werd gewoon verlangd. Hè? Dus doe je het niet, dan weet je het wel. Dat is net als met de zorgverzekering nu. Het is vrijwillig, maar je moet wel. Uiteindelijk werd met dit...
Wie is daar precies voor verantwoordelijk? En kunnen we hier een Hitler in van maken?
Volgens mij heeft de VVD het ingevoerd. Nou goed.
Ja, dan is het helemaal op zijn plek.
Uiteindelijk werd dit hulpwerk gedaan. En dan werd er geld vrijgemaakt voor de herbewapening. En dat was uiteindelijk de hulp die er echt kwam. En het winterhulpwerk had ook een propagandafunctie, zoals alles. Namelijk de solidariteit en het broederschap. Dat werd uitgedragen binnen het volk. Hè?
Ja.
Het winterhulpwerk werd georganiseerd door het Nationaal Socialistische Volkswelzijnsorganisatie. Een sociale welzijnsorganisatie met als zelfverklaard doel het ontwikkelen en bevorderen van de levende, gezonde krachten van het Duitse volk. Nou, met die herbewapening is er wat ontwikkeld voor die gezonde krachten. Een hele sportindustrie waar ze jarenlang lekker hebben kunnen beulen. Nou, fantastisch.
Een enorme rembaan.
Precies. De eerste inzamelingsactie werd in de winter van 1933-1934 gedaan en vond plaats tegen de acute nood in grote delen van de Duitse bevolking. En dat was ook gewoon crisis nu nog, hè, toen dus Hitler kwam aan de macht. Mijn excuses, luisteraars, voor het gesnotter. De jaarlijkse donatieacties van de winterhulpswerken waren het meest zichtbare deel van het werk. En als onderdeel van de centralisatie van Nazi-Duitsland spoorde posters mensen aan om te doneren in plaats van rechtstreeks aan bedelaars te geven. De Hitlerjugend en de Bund Deutscher Mädel, dus de jongens- en de meisjesclub van de nazi's, waren zeer actief in de inzameling van dit liefdadigheidswerk. En dan konden ze mooi al een beetje helpen, hè, met de droom van de Führer verwezenlijken. Elke goede Duitse burger die gaf, dat werd ook zo gebracht natuurlijk in de propaganda. En als je dat per ongeluk even vergat, die konden in de krant worden gezet om hun nalatigheid nog maar eens eventjes zwart op wit te zullen zien.
Oh, shaming, hoppatee.
Ik zie het helemaal voor me.
Een fotootje erbij.
Ik doe een beetje denken, als heb ik bij de kerk ook, zeg maar, dan krijg je zo'n brief van, dan moet je dokken. Okay, het heet anders. Ja. Kerkbalans.
Ja, kerkbalans, betalingsplicht.
Ja, als je dan niet betaalt, dan ben ik ook benieuwd. Zou je dan ook een krantje komen?
Goed. Ja, maar de kerk heeft een nog veel sterkere dreiging. Hè?
Ja.
Je weet waar je terecht komt als je niet betaalt. Hè?
Ja, precies. Dus
geween en tandgeknars.
Precies, dus ik betaal.
Ja.
Goed, in ieder geval, Wat Duitsers zelf prachtig vonden, was een beetje opstoken tegen elkaar. Dus ook de buren werden tegen elkaar opgezet. En goed overhalen om je plicht te doen. Hè. Het kwam ook voor dat arbeiders hun baan verloren als ze niet genoeg hadden betaald. Dus je zult je voor kunnen stellen dat de vrijwilligheid die spat.
Schitterend. Zullen wij ook een geheel vrijwillige vriendenclub beginnen bij onze podcast?
Ja, de podcast Hilfwerken. En als je geen lid wordt, dan zou het langs kunnen zijn dat we je vinden. Ja, precies.
Ja, ja, ja.
Goed. In ieder geval, duidelijk is dat het niet echt gezellig was. Je kon je er ook mee vestigen trouwens binnen de Nazi-club. Want de gulle gevers die ontvingen tegen grotere geschenken en betere geschenken. En dan moet je denken aan geversspelden met een grote verscheidenheid aan thema's. Sommige beelden beroepstypen uit of georganiseerde geografische gebieden van het Rijk. Maar ook dieren, vogels, kinderruimpjes en sprookjesfiguren. Of opmerkelijke personen uit de Duitse geschiedenis. Inclusief meneer Hitler zelf natuurlijk, want dat was wel de meest opmerkelijke van allemaal.
Oh, daar zit je op te wachten, zeg.
Ja, gezellig. Dat je zo'n speldje hebt met Hitler erop. Hè? Ja. Ja, zou je zo'n snorretje dan krijgen? Want ik zie het helemaal voor me, zo'n moustache.
Plaksnot. Je hebt gedoneerd. Er komt zo'n brief met zo'n plak, die kun je dan aftrekken en dan doe je zo op.
Ja, leuk. Ja. De verschillende kleuren te krijgen, spaar ze allemaal. Ze werden gemaakt voor van een verscheidenheid van materialen. Elk individueel. Dat was heel bijzonder. De bevolking werd trouwens ook aangemoedigd om de volgende week te doneren en zo de nieuwste in de serie te verzamelen. Dus het was een soort.
Schitterend.
Doe me een beetje denken aan de Happy Meal.
En als je dan zeg maar niet als vader van een huisblok zo niet die plaksnor hebt, dan was je zo de sjaak. Ja, dan mocht je de supermarkt niet meer. De bakker gaf je geen brood meer en zo. Dan was je gewoon. Nee, dat is klaar.
Ja, nou precies. Deden het trouwens niet, hè? Dat hebben we al verteld, dan kwamen ze achter je aan. Nou, tijdens de periodieke geldinzamelingsacties werden allerlei trucs in ieder geval toegepast. Op drukke straathoeken verzamelden cabaretiers, zangers, muzikanten en matrozen een menigte waarbij de bruinhemden verzamelden. En dan kwam er gezellig iemand met pet rond. Nou,
Ja, dan denk je van ik ga even lekker ergens naar kijken en dan komt er zo'n bruinhemd. Wel een mooie methode om op Koningsdag wat extra bij te verdienen.
Ja. Tegen was
er zitten voor een paar van die jongens met van die wapens daarachter. Ja, die vrijwillig.
Tip van volgend jaar in ieder geval. Nou, net voor de kerst bereikte deze actie al tot hoogtepunt. Een nazi-propagandablaadje uit 1938 beweerde dat de Winterhielswerken van 33 tot 1938 bijna een miljard rijksmerk hadden ingezameld. Evenals 500 miljoen aan goederen en 2 miljoen kilo kolen. In 1937 produceerde een groep verbannen Duitse economen onder het pseudoniem Germanicus echter cijfers waarin de Winterhielswerken van 1933 werd vergeleken met een al bestaande Rijkswinterhulp van 1931. En de cijfers toonden aan dat de Winterhielswerken iets meer kolen en aardappelen hadden verstrekt aan de behoeftigen, maar dramatisch minder brood en vlees. Nou, de Amerikaanse diplomaat William Russell wees er eens in zijn ooggetuigenboek Berlin Embassy op dat er nooit verantwoording werd afgelegd over de besteding van de enorme bedragen die door de Winterhielswerken werden ingezameld. En zijn stelling was niet alleen dat het programma een schijnvertoning was en dat alle opbrengsten gebruikt werden om wapens te produceren, maar dat de hele Duitse bevolking ook wel wist dat dit het geval was.
Ja. Ontzettend leuk boekje trouwens, dat van Russell.
Ja, dat hebben we ook besproken.
Ja, ja, ja. Ja.
Waar gaan we door?
Ja, goed verhaal. We weten, dat is mooi. Want die Winterhielswerkers, dat is sowieso een ding. Dat daar heb ik me nooit heel erg in verdiept. Dus dat weten we nu ook. November. We gaan nou november. Ja, weet je, begin november. Er is een traditie. Hitler die gaat naar München. De 7e is hij er al. Gaat hij, de 8e spreekt hij in de Leuvenbrauwkeller. En de 9e dan ontmoet hij de Rijksleider in Gauleiter in de Vurenbouw. Dus, en dan uiteindelijk gaat hij snel terug naar de Wolfschanze. Dan gaan we naar november aan het einde, november 21. Dat gaat een beetje door tot het eind van de maand. Dat is een bekend verhaal voor de luisteraar. Dan vindt de begrafenis, de staatsbegrafenis van Ernst Udet plaats. En dan heb je dus die speech van Göring bij het Rijksluchtvaartministerium. Hij staat er heel leugenachtig te doen, alsof je niet wist wat er met Odette aan de hand was. Die had hij eigenlijk laten zwemmen. Die was de baas van het ministerie geweest. Nou, dat was allemaal misgegaan. En hij was eigenlijk niet geschikt daarvoor. Hij was gewoon een oude oorlogsheld. Die had gewoon in het leger moeten blijven. Die had zich niet met politiek moeten bemoeien. Die komt op dat invalide Friedhof terecht, wat we dan wel noemden. Dat is gewoon een verstopplaats van mensen die beroerd zijn geëindigd. En het is een dramatisch zelfmoordverhaal wat daar aan de grondslag ligt. En Hermann Göring doet net alsof er niks aan de hand is. Mm-hmm. Dan komt op een gegeven moment op de 27e, de 28e, komt Hitler nog even terug. Want, en dat is de 28e trouwens, dan gaat hij naar die begrafenis van een collega van Odette, namelijk Werner Mulders. En dat is die man, waar we ook wel eens eerder over verteld hebben, die dan naar die begrafenis vliegt en neerstort. Mm-hmm. Dus die liggen ook naast elkaar op die begraafplaats. En nou ja, dat gebeurt dus eind november 21 en 28 november in Berlijn. En dan gaat hij daarna natuurlijk weer terug naar de Wolfschanze begin december.
Ja, daar is hij dan dus ook begin december. Wat gebeurt er dan nog?
Ja, hij gaat een aantal plekken weer langs. Hij gaat, dat deed hij daarvoor ook wel. Hè. Dan ging hij bij de aan het eind van december vaak. Dan ging hij een paar keer bij de troepen langs. En nu gaat hij in Heeresgruppe Zuid gaat hij weer langs. En hij bezoekt er meer. Gaat af en toe weer terug naar de Wolfschanze. En in december is hij weer in Berlijn. En dat is ook wel interessant, want dan verklaart hij de oorlog aan de USA op 11 december, naar aanleiding van Pearl Harbor.
Ja, nou, dat is een groot succes geworden, hè? Want we weten allemaal hoe de sleeping giant was awakened from that moment.
Ja, dus dankzij de as. Krijgt Hitler nog net even een tandje. Die inval in Rusland was al niet zo'n heel goed idee. En dat Amerika zich ermee ging bemoeien, dat,
Nee, maar je kunt je wel afvragen, als Amerika zich er niet mee was gaan bemoeien, was Rusland dan verslagen geweest? En ik denk dat die kans wel aanwezig was. Want er is heel veel hulp ook van de Amerikanen. Trucks, voedsel, wapens, munitie. Die USSR die produceerde wel behoorlijk, maar zeker in die maanden 41. Al hun fabrieken waren op de rails gezet en moesten nog opgebouwd worden.
Het is ook maar goed dat Hitler een man van zijn woord was. Hè? Daar kon je op vertrouwen. Ja. Hij had beloofd dat hij Japan ging helpen. Dus verklaart hij de oorlog aan Amerika.
Ik weet niet of Neville Chamberlain er ook zo over denkt. Maar goed.
Ik geloof het niet. Hè? Nee. Ik geloof wel meer groepen in de bevolking niet. Nee. Dus dat,
Ja, en daarmee komen we wel weer aan het einde, want hij zit dan nog tot het eind van het jaar in de Wolfschanze. Dan zit hij zijn oorlogje te voeren. En volgens mij komt dan ook de omslag al wel in zicht van het Oostfront. Maar ja, dat weten we niet, want dat gebeurt niet in 1941. Nee. Dus ja, we zijn op het punt dat de grote aanval van Nazi-Duitsland is begonnen. Hitler is inmiddels in oorlog met iedereen om hem heen. Zijn groep vrienden is ook aardig gegroeid in dit jaar. Hij heeft er wat bondgenoten bij. En de grote vraag zal zijn, gaan Hitler's angels hem redden? Of zal het einde van Nazi-Duitsland betekenen? Dat en meer in de volgende aflevering.